het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 21 april. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Yo yo.
Vandaag gaan we het natuurlijk hebben over de presentatie van Apple. Want dat was maar er wel eentje zeg. En verder vandaag, Facebook lekt over een lek. Xbox games streamen naar de iPhone. En WhatsApp doet vreemd over een vreemdgangers app. We gaan beginnen. Apple heeft voor het eerst in 5 maanden weer een grote productonthulling gedaan. En het wachten wordt beloond. We krijgen eindelijk een paarse iPhone.
Ha.
Nee, ja, geintje. Nee, in een uurtje tijd is er wel veel aangekondigd. We hebben namelijk een nieuwe iMac, een iPad Pro, een Apple TV 4K vernieuwd. En dan eindelijk de lang verwachte AirTags. Waar zullen we mee beginnen, Erwin?
Nou ja, ik keek zelf heel erg uit naar die nieuwe iMac. En ja, wat meteen natuurlijk opvalt zijn die 7 kleuren. Dat doet terugdenken aan de allereerste iMac. Je weet nog wel, dat aandoenlijke bolletje met dat kontje. En ja. die doorzichtige met die gekke muis, die ronde muis. Maar goed, ja, de meningen zijn wel verdeeld, merk ik. Ook bij ons bijvoorbeeld op de redactie. De een vindt het tof. De ander vindt het toch wel een beetje te lollig. Maar goed. Ik zelf zou denk ik toch wel voor de zilveren gaan, hoor. Hoe zitten jullie in de wedstrijd?
Ja, ik heb normaal nooit zoveel met de kleur geel, maar ik vond die gele wel. Ik vond hem wel mooi eigenlijk.
Ja, op de foto wel, maar ik denk, ja, het is heel moeilijk in te schatten hoe dit nou in je kamer gaat staan eigenlijk. Ja, ja. Die blauwe vond ik aan de ene kant wel mooi, maar op sommige foto's ziet de blauwe er veel donkerder uit dan op andere plaatjes. Dus dat maakt het, zeg maar, die zilveren is wel een hele veilige keuze dan. En ja, het is ook wel apart dat je dan kleur hebt, maar het randje om het scherm heen, dat is dan wit. En dat was altijd bij de iMac heel erg zwart. Ik zit er nu naar te kijken. Hele grote zwarte rand eromheen.
Ja, ik zit er ook naar te kijken nu, zelfs. Maar nee, dus kijk, hij wordt sowieso frisser. Want die voorkant is nu wit geworden, die bezel, die rand rondom je daadwerkelijke scherm. De nieuwe iMac is trouwens ook, hij is iets groter dan de 21,5-inch versie. Maar door die iets dunnere rand, ik had hem trouwens nog wel iets dunner verwacht. Dus het 4K, 4,5K scherm trouwens, wat je dan hebt, dat heeft nu een schermdiagonaal van 24 inch in plaats van 21,5. Over die grote 27-inch iMac, daar hebben ze helemaal niks over gezegd, hoor, trouwens. Maar ja, het hangt er ook een beetje vanaf met die kleuren. Ja, staat die heel erg in het zicht. En lees vooral de achterkant.
Ja.
Kijk, als je hem tegen een muur hebt staan, ja, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit, toch? Maar als jij in een open kantoorruimte bijvoorbeeld zit, of dan maakt het wel uit.
Nou, zoals bij jou, Erwin. Bij jou staat hij op een tafel. En ja, je kijkt de hele tijd ook naar die achterkant. En dan snap ik ineens heel goed waarom Apple voor deze kleuren gaat. En voor dit design. Bij mij staat hij eigenlijk niet. Ja, zie je de achterkant, kijk nooit naar. Dus het maakt eigenlijk niet uit.
Ja.
Dus in die zin, voor de thuiswerkers. Die zie je toch best wel vaak dat de thuiswerker nu de afgelopen maanden een desktopcomputer op de keukentafel,
met allemaal snoeren en zo. En deze is rondom mooi en er loopt maar 1 snoer naartoe in principe.
Met Max even weer, hè?
Ja.
Ja, met Max ja, even,
en,
ja.
En kijk, ik heb hier zelf de 27-inch iMac dan. En dat scherm is eigenlijk gewoon veel te groot voor mij. Dan ga ik alleen maar nog meer tabs openen, weet je wel. Dus dat formaat, dat is voor de gemiddelde consument is dat prima. He, dat, die 24 inch. Ja. Dus ik snap ook wel dat ze de 27 inch iMac geen grote upgrade hebben gegeven. Want het zou me ook niks verbazen als de iMac hierna een iMac Pro wordt. He, met... omdat dit model iMac is toch meer voor de gemiddelde consument. Het is niet echt voor de Pro.
Nee.
En de opvolger van de 27 inch iMac zou dat dan wel kunnen zijn.
En die heeft dan waarschijnlijk wel een zwarte rand voorop. Ja.
Omdat de pro's willen dat, hè? Die willen, die willen een klein zwart randje.
Ja, ze steeds, hè? Die had nu ook al een iMac. De normale iMac was nu altijd alleen zilver. Van de afgelopen jaren. En dan was de iMac Pro, die was dan donkergrijs.
Ja, ja. Space gray. Ja. En misschien ook wel met een snellere chip. Ja, we gaan het zien. De chip trouwens in de iMac, dat is dezelfde M1-chip... die ook in de nieuwe MacBook Air, de instap MacBook Pro en de Mac Mini zit. Dus Apple ligt lekker op schema. In zijn tweejarige transitie van Intel naar Apple Silicon.
Ja.
Maar goed, het feit dat ze die M1-chip gebruiken... dat maakt ook wel dat die iMac nog platter kon. Het ontwerp daarvan. Ja, dat is maar 11,5 millimeter dun, dik, wat je wil... En dan weegt maar 5 kilo. Want die chip is veel energiezuiniger. Dus de ventilatoren die erin moeten, die kunnen kleiner. Het is een system on a chip. Dus nu zit er een losse GPU in en een losse dat. Dus het moederbord waar dat allemaal op moet, kon ook kleiner. En vandaar dat hij neus dus echt zoveel dunner is geworden.
Ja, je zag ook echt zo'n dwarsdoorsnede liet ze zien. Eigenlijk zit de hele computer zit eigenlijk in die kin. Zeg maar van de computer.
Ja.
In het randje onder het scherm. Daar zit eigenlijk alles in. De ventilator, alles, de hele handel eigenlijk.
En alles wordt M1 bij Apple. Daar zullen we het straks nog over hebben. Maar ja, dat roept wel de vraag op. Is de M1 in een iMac nou even snel als in een iPad enzovoort? Toch wel.
Goede vraag. Want het is dezelfde chip. Dus je denkt even snel. Maar ik denk dat het de koeling het verschil gaat maken. Dat zie je ook al bij de eerste apparaten, MacBook Air en de MacBook Pro. Allebei dezelfde M1-chip. Maar de MacBook Pro heeft een ventilator en de Air niet. En dan zie je toch, als ze van die benchmark tests doen en zo, dat die MacBook Pro er wat sneller uitkomt. En die kan ook langer zijn piekvermogen vasthouden. Dus die kan langer op volle kracht werken. En dat moet je bijvoorbeeld hebben als je een video uitrendert of zo, weet je wel. Dan heb je langer, wil je op volle kracht. En dan gaan die koelingen aan. En als je zo'n koeling niet hebt, dan wordt het plafond sneller bereikt. Dus ik denk dat die iMac, die heeft weer grotere ventilatoren, denk ik, dan zo'n MacBook Pro. Nog iets meer ruimte intern, dus dan kan hij weer iets langer zijn piekvermogen vasthouden. Dus ik denk dat die dan toch weer nog wat sneller is.
Want zeg maar, er gingen ook geruchten over verschillende varianten van de M1, maar zover is het nog niet.
Nee, nou ja, kijk, Apple heeft er een handje van. Dat hebben we natuurlijk meegemaakt bij de iPhones en iPads. Dat er... van één generatie chip ook een variant komt... die iets zwaarder toch is uitgerust. Dat zag je dan vaak bij de iPad-modellen, de iPad Pro-modellen... waar een iPhone-chip werd gebruikt die eigenlijk was opgevoerd. Kijk, Apple kan toch, ondanks dat het overal diezelfde M1 is inderdaad... en de ventilatie speelt een rol... en je kan toch hier en daar natuurlijk nog wel een beetje aan de throttle... en dat soort dingen, een beetje aan de knoppen draaien. Maar ja, nou, het maakt het ook wel lekker overzichtelijk op zich...
Ja, en weet je, als we dan zo'n iMac Pro verwachten, dat zal wel komen. Maar daar zal dan denk ik geen M1 meer in zitten. Dat zal dan wel echt een soort van extra opgevoerde versie zijn of zo, met meer cores. En...
Ik had dat eerlijk gezegd wel al ook voor deze iMac verwacht. Dat dan een M1X was bijvoorbeeld, of zoiets. Dat is dus niet gebeurd. Het is gewoon diezelfde M1. Die is trouwens ook nog eens in de iPad Pro weer gepropt. Oh, ja. Grappig, maar goed.
Het is wel echt een veelzijdig ding ook. Ik dacht ook dat die M voor Mac stond. Maar nou zit hij ook in een iPad. Dus dan gaat die vlieger ook niet meer op.
Nou ja, de A staat ook niet voor iPhone per se, hè? Of iPad.
Nee, of Apple, nee.
De M staat voor Magic.
Ja, het zal wel, ja. En als we dan even kijken naar de achterkant. Die hele gekleurde achterkant van die nieuwe iMac. Hoe zit het met de aansluiting? Want het vorige ontwerp kwam uit 2012. En die zat nog helemaal vol met allemaal ouderwetse aansluitingen. Hoe zit
ja,
hier?
Dat is natuurlijk al even geleden, hè, inderdaad. Ja. Ik heb er zelf eentje voor me staan nu van eind 2013. Ik heb echt zitten aftellen dus naar deze nieuwe aankondiging. Maar goed. Nee, ja, je hebt twee smaken. Er zitten of twee poorten USB-C of vier poorten achterop. Bij het model met vier USB-C poorten zijn twee daarvan dan geschikt voor Thunderbolt. Dus voor externe harde schijven, een tweede scherm, een hoogwaardig scherm. Ja. Enzovoort, een docks, wat je wil. Maar, en dat vond ik ook wel opvallend, geen USB-A-poorten meer. Nee. Oh ja, en geen SD-slot, maar ja.
Geen SD-slot meer. Nou ja.
Ja, maar we hadden al...
Dat is juist zo fijn. Kan je zo'n SD-kaartje afgeven? Ja, nou,
vertel mij maar eens wanneer je dat voor het laatst hebt gedaan.
Nee, maar dat doen ze bij ons op de redactie wel natuurlijk de hele tijd. Ja, daar zijn
ja maar dat zijn, dus pro's, voor dat zijn dus pro's.
Ja, voor videobeelden, ja. Ja, dat zie ik normale mensen ook niet meer doen. Die hebben ook geen fototoestel meer.
Nee, maar je bent ook niet... Nee, precies. Je bent ook niet slim, denk ik. Als je een pro bent, dan koop je deze echt niet, toch? Daar is dit niet snel genoeg voor. Denk ik.
Ik vind het misschien nog wel storender dat er geen USB-A op zit. Ik bedoel, er komt vast alweer een verloopje voor natuurlijk.
Hè, ja, maar eentje had er wel gemogen.
Ik heb nog een printer, toch? Oh, ja. Die heb ik gewoon nog, ja. Ja.
Zonder airprint? Ik heb een airprint.
Kan het nou?
Nee. Ja, hij kan zogenaamd wifi, maar goed, dat krijg je natuurlijk nooit aan de praat, is mijn ervaring.
Nee, maar je hebt wel gelijk, want ik snap dat ze USB-A niet
de microfoon
in de
waar ik nu in praat, USB-A.
Oei,
ik heb er een verloopje op zitten, ja maar dat is toch gedoe, ja. Waarom
ik denk
is dat
je een hele la vol met dongles hebt inmiddels van Apple.
Ja hoor, ja, wel twee.
Ik vind
laders.
Het wel slim dat ze de Ethernet-aansluiting, die zit nu op de adapter van de... Op de Mac 7 adapter, dat vind ik wel slim.
Ja, dat is wel aardig gedaan. Ja, want die ligt dan toch vaak of op de grond of in een kastje. En dan hoef je dus je Ethernet-kabel ook weer niet helemaal naar je computer zelf te trekken. Ja, dat is wel...
Ja, en dan heeft het zin ook. Want nu is het zo, want nu als je dan die stekker hebt lopen, die Mac 7, dan struikelt iemand over je Mac 7 en die komt dan mooi uit je iMac. Maar dan struikelt hij met diezelfde voet ook over de Ethernet. En dan dondert je iMac alsnog van tafel af.
Ja, dat kan wel nog. Ja,
ja dus ik vind het wel slim dat die dan in de adapter zit. Want dan heb je dat probleem niet meer.
Ja.
Nou goed. En we krijgen eindelijk eens een fatsoenlijke webcam in een Mac.
Zo, ja, dat werd wel tijd, hè, trouwens. Hallo, hé. Ja, voorop zit er nu een FaceTime-camera die net als op de iPhone en iPad gewoon 1080p aan kan. Misschien dat op een iMac Pro dan misschien 4K komt, wie weet. Maar en bij Apple zeggen ze dan de beste FaceTime cam ooit in een Mac. Ja, nou ja, dat vind ik een beetje gechargeerd. Want die dingen waren gewoon sterk verouderd.
Ja, want die webcams van de Mac waren natuurlijk, dat hebben we gemerkt afgelopen jaar met de hele elke dag videochatten. Die zijn maar 27p en ook niet eens zo heel goed.
Nee, dus dat was echt outdated, hè, gedateerd. Dat kon echt niet meer, vond ik. Zelfs in de jongste MacBook Air en die instap MacBook Pro met die M1-chip. Ja, zit gewoon nog maar een 720 webcam.
Ja.
Dus die band is nu gebroken. Dus de eerste Mac met een 1080 webcam, zeer welkom. De speakers in die nieuwe iMac, dat zijn ook de beste ooit in een Mac, hè, zoals ze dan zeggen. Met ondersteuning voor special audio. Dat vond ik opvallend, want in de nieuwe Apple TV 4K gaan we het zo over hebben, zit die niet. Maar goed, even onthouden. En ze hebben ook de beste microfoons ooit dan in deze Mac, deze iMac gestopt. Nou, gaan we allemaal voor je testen. En daar gaat natuurlijk een video over komen, dus... Abonneer je op ons kanaal, YouTube-kanaal en zet die bel aan. Dan ga je die video vanzelf krijgen. Ja, dan de vaste accessoires, hè, de muis en het toetsenbord bij een iMac. Nou, die krijgen nu een matching kleurtje. Hartstikke leuk hoor. Maar wat ik wel interessant vond, is dat het toetsenbord... die komt nou in drie versies. Met of zonder Touch ID en met of zonder numpad. Nou, beter gezegd, de versie zonder Touch ID, die kun je niet bestellen met een numpad. Dus er zijn drie versies, beter gezegd.
Ja.
Alleen, ja, ik denk dan wel, waarom niet meteen Face ID? Doe ze maar nou toch die camera geüpgrade, gewoon in het scherm, die webcam. Waarom gebruik je die eigenlijk niet? Maar
ja, inderdaad.
Nu, hè, als je erover nadenkt, Apple past Face ID nog in geen enkele Mac toe. Dat zit alleen maar in iPhones en iPads.
Ja.
iPad Pro is wel zo, hè? Ja.
En nou, dat wordt dus spannend op 30 april. Als ze in de verkoop gaan, want dan gaat iedereen klaarzitten voor zijn favoriete kleur.
Nou ja, met ook alle chiptekorten in diverse sectoren.
Nou ja, zeker. Ik denk dat het vrij snel uitverkocht kan gaan raken.
Ja, of leeftijden zullen snel gaan oplopen, ja. Vermoed ik.
Zou dat ermee te maken hebben trouwens, dat ze nu toch die M1-chip hierin doen? Dat ze misschien zeggen van, we doen gewoon een hele grote order M1-chips. Dan zitten wij gebeiteld. Dan hoef je geen productielijn om te bouwen.
Wie weet.
Het zou ook nog kunnen.
Ik bedoel, het lijkt erop alsof ze er zat hebben nu. Ja.
Ja, maar het zal me niet verbazen als op 30 april na een uur die leeftijd al naar heel veel weken gaat. Want officieel vanaf half mei leverbaar. Nou, dat schiet meteen naar juni toe.
Weet je wat wel jammer is trouwens? Ze hebben de toetsenbord een beetje hebben vernieuwd. Hebben ze niet meteen de muis ook meegenomen. Want je hebt nou die muizen wel, die Magic Mouse heb je nou in allemaal kleurtjes. Maar je moet hem nog steeds, als hij leeg is, moet je hem op zijn ruggetje leggen. En dan moet je die draad erin steken.
Ik heb nog de vorige versie met batterij erin.
Die ja, ik ook, want ik kan het niet verdragen.
Die
ik vind
Apple
het
muis, die weiger ik te gebruiken. En ik raad iedereen aan om gewoon een Logitech muis te kopen. Mag ook gezegd worden.
Ja, dat mag. Maar dan kan je niet zijwaarts swipen. Ik wil zijwaarts swipen.
Ik wil helemaal niet het is een muis, ik wil klikken. Ik wil helemaal niet swipen. Ik heb een scrollwieltje, fantastisch.
Nee, maar wat jij zegt, Tony, is allemaal, ja, wat kost het eigenlijk?
Ja, nou ja, de nieuwe iMac begint bij €1.450, €1.449. Ja, dat is niet meteen de versie die ik je zou aanraden, trouwens. Ik zou even één stapje duurder gaan, want dan heb je de versie met 4 poorten achterop. Anders heb je er maar 2 namelijk, dat is toch wel heel weinig. Dan zit je heel snel meteen aan een dock vast van een of andere soort. Die met 4 poorten, die begint op €1.669. En dan heb je er nog eentje boven zitten met 2 maal zoveel opslag voor €1.899. Ja, ik kijk zelf naar de zilveren uitvoering, ja. Met 1 terabyte opslag, dus 512 extra. Dat loopt nog op trouwens tot 2 terabyte. Met 16 gig geheugen in plaats van 8, wat er standaard in zit. En ik neem dan wel die Magic Keyboard met Touch ID en Numpad. Ja, ik weet alleen nog niet hoeveel die configuratie precies kost. Die prijzen zijn op dit moment nog niet bekend van het verhogen van opslag en geheugen. Maar goed, dat zullen we allemaal kunnen zien op 30 april wanneer de pre-orders losgaan. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ik toch wel wat moet gaan sparen. Ik heb wel berekend hoeveel mijn oude iMac oplevert. Dat is nog een paar €100, €300 nog wat. Dus nou, dat scheelt toch weer. Daar koop ik dan eigenlijk mijn grotere harde schijf voor. Of dus, wat zeg ik nou, harde schijf? Opslag, ja.
Ja, precies. En dan gaan we door met de AirTags. Ik kan het bijna niet geloven. Het leek alsof het nooit meer zou gaan gebeuren. Maar nou, ja, nou zijn ze gewoon echt aangekondigd.
Ja, volgens mij hebben ze eindelijk weer gevonden. We hebben het natuurlijk over Apple's objecttracker. Die trouwens exact hetzelfde doet als die van Tile of van Cipolo. Alleen dan veel effectiever. Want er zijn wereldwijd 1 miljard Apple-apparaten die anoniem meehelpen zoeken naar jouw verloren sleutels of rugzak of handtasje of knuffel. Wanneer jij buiten Bluetooth bereik van zo'n AirTag bent. En dat maakt natuurlijk wel echt een wereld van verschil. En dat zie je vaak ook bij Tile, hè, waar dan hebben ze ook zo'n netwerk, hoor, dat wel. Maar ja, zo'n netwerk wordt pas krachtig als dat heel veel gebruikers heeft. Nou, Apple maakt nu een vliegende start. Hè, omdat er al zoveel Apple-apparaten zijn die mee kunnen en die ingeprikt zitten op dat Zoek Mijn netwerk.
Ja.
Dus ja, dat is wel cool, hoor. En ook wel een leuk foefje voor mensen met een iPhone 11 of 12. Daar zit zo'n U1-chip ook in. Die kunnen dan echt, zeg maar, die laatste meters krijgen ze echt richtingaanwijzingen waar dan hun AirTag of hun sleutels dan, waar die AirTag aan zit, liggen. Dus dan loop je echt een soort zo piep, piep, piep. Want hij maakt ook een geluidje, je hoort hem dan. Maar ja, dus dat is wel, ja, vind ik wel, vind ik, ja, ik vind het toch wel aardig. Ik zit erop te wachten. Ik ga het graag testen, maar ik vind het toch wel een leuk product, geloof ik.
Ik denk dat het heel goed gaat werken. Er zijn zoveel iPhone-bezitters. En als die dan langs hun verloren AirTag lopen, dan geeft die automatisch de locatie door. En David, onze David, de e-bike-expert van Nederland, natuurlijk, die heeft al de nieuwe Van Moof-fiets kunnen proberen deze week. Want daar zit het ook in, het zoekmijn van Apple.
Ja.
En die werd dus al binnen een paar minuten al gemeld als zijnde verloren. Wat dus inhoudt, je komt altijd wel langs iPhone-gebruikers, hè?
Ja.
Zeker in de stad. En er zit dus ook een optie in die AirTags voor als bijvoorbeeld je verloren sleutels gevonden worden door een Android-gebruiker. Kijk, en dan hebben we het echt over iedereen, hè? Want die kan namelijk zijn telefoon tegen zo'n AirTag aanhouden. En die krijgt dan, dankzij NFC-chip werkt dat, NFC, krijg je dan een soort pop-up, denk ik, met een persoonlijke melding van deze AirTag is van die en die persoon.
Klopt.
Als je hem hebt gevonden, neem contact met me op. Ik denk dat je daar zelf iets kan schrijven.
Vindbonus.
Ja, precies, precies. Want anders dan zou je hebben dat je AirTag wordt gejat. Daar zit je ook niet te wachten.
Die mogen ze prima jatten, want dan weet ik toch waar die is.
Ja, bedoel. Maar dat is toch ook weer iets wat Apple dan niet heel erg de nadruk op heeft gelegd tijdens die presentatie. Dat Android-gebruikers daar ook iets mee kunnen als ze het vinden. Maar ik vind het wel heel fijn eigenlijk.
Ja, het maakt het systeem nog sterker. Dat is echt inderdaad wel goed hoor.
Die concurrenten als Tile en Tipolo. Ja, als je dit allemaal op een rij zet, die hebben nu echt een probleem toch, jongens?
Ja, ze hebben meteen een pleidooi gehouden voor een rechtszaak en markt.
Chipolo zit natuurlijk gewoon al in dit netwerk, natuurlijk. Dat is het eigenlijk, Chipolo.
Ja.
Dat is op zich wel grappig. Een Chipolo is even handig, behalve dat hij niet dat ultra-wideband heeft. Maar eigenlijk vooral Tile, die zeggen, wij willen niet meedoen met het netwerk. Maar we hebben ons eigen netwerk. Maar ja, hun eigen netwerk kost geld voor de meeste opties. Ik snap wel het probleem wat Tile nu heeft. Tile zegt, we willen best de concurrentie, hebben ze vandaag gezegd. Maar dan moet het wel eerlijk zijn, want Tile vindt dit allemaal ontzettend oneerlijk. Terwijl Samsung heeft ook natuurlijk die SmartTags uitgebracht, begin van het jaar. En toen heb je Tile helemaal niet gehoord. Dus ik weet nou ook niet precies wat nou precies het oneerlijke is.
Ja, dat standaard met alle iPhones werkt. En dat geldt voor die SmartTag nog niet, hè? Dat werkt niet met alle Samsung toestellen nog. Dus ja. Maar ja, zij zijn nu de marktleider, maar dat duurt niet lang. Nee, dat klopt.
Dat gaan we zien. Ja, dat weet je niet.
Ik durf er wel geld op in te zetten, hoor. Dat is gewoon gedaan, klaar, sorry. Ze hebben in die zin, hoe lang is Tile al bezig trouwens, jongens? Weet je wat?
Sinds 2008. Sinds 2008 zijn ze bezig.
Dus ze hebben geruim tijd gehad om dat netwerk op te bouwen dat hen voor ogen staat. Kijk, dat Apple nu met een soort, een soort vliegende start, een miljard apparaten heeft die meezoeken.
Ja.
Ja, dan kun je ze er ook moeilijk kwalijk nemen of zo. Ik bedoel, wat,
nee, en ik denk dat Apple zijn zaak best sterk maakt door te zeggen van, maar wacht eens even, ons netwerk is gewoon toegankelijk voor iedereen die dat wil. Want Van Moof zit erin en Chipolo zit erin. En
is ook niet voor niks natuurlijk. Twee weken geleden. Ja, dat is ook politiek, hè?
Ja, maar daar valt er ook niks tegen in te brengen. Ik zou niet weten wat je daar dan tegen in kan brengen.
Ja.
Wat moet je dan nog zeggen? We willen dat je dat niet doet omdat je... We willen dat je niet meedoet omdat je dan te goed bent of zo. Ja, dat is ook... Zo werkt het ook weer niet, toch?
De AirTag is trouwens water- en stofbestendig. Het is niet waterdicht, voor alle duidelijkheid. Maar hij kan wel een half uur in een plas liggen, bijvoorbeeld. Hij is ook voorzien van een vervangbare batterij. Die gaat een jaar mee, ongeveer. Dat zijn gewoon die standaard, 2032, hè, die knoopcelbatterijen. Je kan daar een inscriptie op laten zetten, of een emoji. Heel grappig. Ik zag, je kan kiezen uit 40 emoji. Waaronder bijvoorbeeld getallen of cijfers. Dus als je er, weet ik veel, gelijk 4 koopt bijvoorbeeld, dan kun je ze ook nog...
Sommige combinaties mag je niet maken.
Nee, de drol zit er wel bij, maar je kan niet zomaar alle emoties kiezen. Nee. Animoji ook niet trouwens. Dan de prijs. Ik vind hem toch wel meevallen eigenlijk hoor. €35 per stuk, 119 voor een 4-pack. Ik bedoel, de leren sleutelhanger van Apple zelf voor een AirTag. Ja, die kost meer.
Ja.
Het zegt misschien ook iets over het materiaal dan. Maar goed, want die kost €39. Maar nou ja, daar kunnen we allemaal wel weer huilen over doen. Maar goed, de Belkin verkoopt er ook. Bijvoorbeeld een sleutelhanger voor €13,95. Er zijn nou echt wel de bekendere merken van Apple accessoires. Nomad, Moment. Er zijn allemaal met leuke dingen onderweg.
Maar die heb je wel nodig, toch? Die sleutelhangers. Want ja, hoe wil je. Het is een schijfje. Hoe wil je die anders aan sleutels?
Ja, nee, dat is een terecht punt. David was daar ook bij ons al een beetje boos over. En terwijl terecht. Kijk, bij taal zit in elke taal zit een oogje, een gaatje. Ja, dat zit dus weer niet in de AirTag. Dus ja, je moet er al. Kijk, je kan er gewoon los en in je tas gooien. Prima. Maar ja, wil je hem ergens aanhangen? Ja, moet je dus altijd een accessoire kopen?
Ik vind het weer heel typisch. Het is weer heel Apple. Ja, dit is heel slim. Heel Apple. Die zien meteen een kans om. Ja, van €35 maak je dan toch vrij snel. €70. Ja, ja. Ja, toch slim.
Ah, dan blijft er toch een markt voor Tile.
Ja, en ook als je nou zegt van ik heb hele dure bagagetassen. En daar wil ik een mooie label aan hangen. Dan kan je ook eentje van Hermes kopen. Ik zag ze in Nederland nog niet staan, maar in Amerika is $350. Ja, kan ook.
Ja. Ja, ja.
Zou ook kunnen.
Een status dingetje, ja.
Ja.
Nou, ik,
maar binnenkort ga hem testen.
Ja, dus wat ik al zei, hou ons kanaal in de gaten, want dat kan best wel eens snel gaan.
Ja, en dan een aankondiging waar ik tegelijk het meest blij en het meest teleurgesteld over ben. De nieuwe Apple TV.
Oh, waarom? Vertel.
Nou, ik ben het meest blij om die afstandsbediening, want die is vernieuwd. Maar ik ben het meest teleurgesteld, en dat zal je zo ook nog vertellen, vanwege de chip die erin zit. Want het is een A12 chip en die is al wat ouder. En ik had eigenlijk gehoopt, ze stoppen de allernieuwste chip erin en dan is die eindelijk een beetje concurrerend qua games. Dat had ik gehoopt.
Ja, ook gewoon de M1 erin bedoel je?
Ja, de M1 het liefst, of anders gewoon de nieuwe, de A14 uit de nieuwste iPhone. Maar gewoon iets wat op dit moment het snelste is. En dat je gewoon zegt, van je kan oprecht op mooie... Op goede instellingen 4K games draaien. Dat had ik wel gehoopt eigenlijk.
En dan het is geen spelcomputer, hè, Floris. Het is gewoon toch een streamingkastje.
Ja, maar je kan wel al die Apple Arcade games moeten werken ook op de Apple TV. Het is een vereiste.
Ja, maar dat zijn gewoon geen echte huiskamer games nog.
Nee, maar dat vind ik toch.
Ze concurreren gewoon niet met
jammer.
Spelcomputers. Ja.
Nou, het was wel opvallend inderdaad dat ze het qua gaming kwam eigenlijk helemaal niet aan bod.
Nee.
Klopt. Kijk, er zit nu, ze zijn de Apple TV 4K's van een A10X naar een A12 Bionic gegaan. Die is inderdaad 3 jaar oud. Die zat ook in de iPhone XS en XR. Had wel wat zwaarder gekund wellicht inderdaad. Kijk, wat het wel brengt is ondersteuning voor high refresh of high frame rate HDR. He, dat raakt toch steeds wel meer in zwang bij streamingdiensten. Dus dat is wel leuk. En ook als jij bijvoorbeeld een iPhone 12 Pro hebt en je hebt een video opgenomen in Dolby Vision met 60 frames per fucking seconde, dan kun je die ook gewoon via AirPlay, want dat is ook gelijk bijgewerkt, kun je die gewoon via je Apple TV-kastje naar je tv streamen. Dus dat kan allemaal dan weer wel,
dat is
maar
zo
goed.
Vet. En die calibratie, dat vond ik wel vet. Want wij kennen natuurlijk... calibratie, dat doet geen enkele consument. Maar elke... Maar het is zo, als je een tv-scherm krijgt... dan is het altijd een beetje voorgeïnstalleerd door de fabrikant. Maar het is nooit helemaal kleurcorrect. Want door de fabrikage, dat krijg je bijna niet. Dus eigenlijk moet je, als je een kleurcorrect scherm wil, moet je het kalibreren. Maar dan moet je een of ander stuk hardware kopen om op je tv-scherm te doen. En dat kan je straks met je iPhone doen. Dus dan kan je
dat is wel
speciaal.
Nice. Je kunt dat nu al trouwens bij de huidige Apple TV doen voor audio. Daar gebruik je ook je iPhone voor. Wat mij inderdaad altijd opvalt als ik de Apple TV gebruik en ik switch van de ene streamingdienst naar de ander, is dat de menus zijn dikwijls in HDR. Ook in die apps. Maar de films zijn dan soms weer in Dolby Vision. Dus het is de hele tijd aan het schakelen. Helemaal gek van eigenlijk, maar goed. ja, first world
problems. Ik hoop
problems,
dat die schakel sneller gaat, ja. Ik hoop dat die switch dat die sneller gaat, ja,
ja. Precies.
Dat hoop ik wel.
Maar goed, dan inderdaad die remote, de afstandsbediening. De AB, de Siri remote, zoals die eigenlijk officieel helemaal heet. Ja, dat zo dat was wel even nodig, hoor. Want we hebben natuurlijk nu die zwarte met groot in bovenin de touch display. Ja, hij ziet er leuk uit, hoor. Maar het was toch een beetje een onding. En deze doet me eigenlijk weer denken aan de vorige. Hè, de eerste Apple TV AB, die aluminium met ook zo'n ronde... Ja. Hè, zo'n ring, sorry. Juist, dat zocht ik. Dat zit er nu ook weer op. Je kan er ook toch op swipen en een soort mee spoelen. Dat zijn wel best wel leuke functies, vind ik. En, kijk, ja, er zit nu een powerknop op. Maar goed, dat kon ik al met de huidige. Dat kun je dan weer bij veel tv's, die kunnen dat dan afstemmen met je...
Ja.
Maar goed, er zit nu ook een mute-knop op. Er zit een mute-knop op.
Ja,
hè?
Ja, die mute-knop, dat is echt... Oh, dan moest je elke keer zachter tot hij helemaal op nul stond. Jongen. Nou ja, alleen daarom. Ik ga waarschijnlijk deze nieuwe Apple TV niet kopen, want die oude is prima voor mij. Ik kijk toch niet in 4K. Dus ik heb de gewone Apple TV HD nog. Maar ik kan wel de nieuwe remote kopen.
Ja,
want
los.
Die ondersteunt gewoon. Ja, nou, het kost maar €65. Dat is een klein ding. Oh, man. Maar het is misschien wel
ja,
waard.
En hij is niet meer van glas. Dat vind ik ook wel fijn. Die van mij is laatst kapot gevallen.
Echt waar?
Ja, deze aluminium weer. Ja.
Dus voorkant was van glas.
Dat is dan fijn. Ja. En het is alleen jammer dat er geen AirTag in zit in die remote.
Goeie, ja.
Oh ja.
Hij is iets groter.
Was een gerucht, hè? Was een gerucht dat hij erin zou zitten.
Ja. Hebben ze niet gezegd. Dus dan moet ik een AirTag gaan plakken op dat kleine afstandsbedieningje.
Ja.
Kan je ook doen, ja. Je wilt toch dat hij piept eigenlijk. Dat is het wel vaak. Bij mij ligt hij altijd, want ik heb een klein kind. Ik weet niet waar dat ding, die legt dat ding overal. Het zou wel fijn zijn, ja. Ja.
Wat ik wel echt de grootste misser vind aan die nieuwe Apple TV 4K... is geen ondersteuning voor spatial audio. Voor als je, ik heb best vaak, als ik 's avonds laat... Hè, de kinderen liggen al op bed. Nou, doe ik voor de zekerheid toch even mijn AirPods in of op. En als ik dan iets kijk op de iPhone... of beter nog op de iPad Pro... Man, dan zit ik helemaal te kicken op dat spatial audio. Nou, dit was toch de gelegenheid... deze nieuwe Apple TV, om dat ook daarin te stoppen, zit er niet in. Ja, vind ik echt stom.
Jammer,
ik
dat ook niet. Is onderzocht en niet genoeg mensen wilden dat erin hebben. Erwin. Jij was een kleine minderheid.
Ja, want het enige wat ze dan moeten doen is weten waar de tv of waar het scherm ten opzichte van je hoofd is. Want dat weet een iPhone natuurlijk vanzelf, want een iPhone is het scherm. Maar ja, dan kan je toch gewoon een AirTag op je tv plakken. Dan weet je koptelefoon, maar die AirTag, toch?
Nou ja, kijk, de kans is toch... Kijk, en dat zal de reden zijn waarschijnlijk waarom ze het niet hebben gedaan. Maar aan de andere kant, je kunt zeggen dat zo'n Apple TV staat altijd in hoge mate van waarschijnlijkheid vrij dicht bij de televisie. Toch?
Ja. Al eronder of
en je kan ook,
net ernaast.
Desnoods bouw je dat in het menu. Dat je zegt van, wil je special audio aan kunnen doen? Dan moet die binnen, weet ik veel, 50 centimeter van je tv staan. Of zo.
Maar goed, maar dat vind ik ook. Waarom zit
niet in? Jammer hoor.
Jammer.
Al met al, dus niet zo'n hele denderende update voor de Apple TV na zo lang wachten.
Nou, wat Floris zei, klopt wel. Hè? Het een soort mix van excitement en eigenlijk ook wel een beetje teleurstelling. Ja. Maar goed, hij kost €200. Voor €20 meer heb je dan een Apple TV 4K met twee keer zoveel opslag. Dus nou, dat lijkt me een inkoppertje. En wat Tony net al zei, weet je, die losse remote, dat zal voor een hoop mensen denk ik ook wel heel aantrekkelijk zijn, hoor.
Absoluut. Dan komen we uit bij de iPad Pro. Toch ook wel eigenlijk, ja, flink uitgelekt al, maar wel een monster van een update weer.
Ja, er zit gewoon een M1-chip in, man. Wat is dat nou weer?
Ja.
In een tablet.
Ja, was verrassing. Ja, was verrassing, toch?
Niet normaal.
Was ook wel grappig, hè, met Tim Cook, dat er zo'n Mission Impossible scène in die show.
Ja,
wel leuk. Maar goed, ja, nee, dus gewoon hoppatee. Ik bedoel, ik van die huidige iPad Pro echt al absurd. Echt een beest van de machine. Nee hoor, dit gaat nog weer 50% CPU erbij. 40% sneller graphics. Alsof het allemaal niks is. En dan nog... Dit vind ik wel echt... Deze iPad Pro, die nieuwe, en dan vooral die 12,9 inch, die grote... Vind ik wel echt die pro waard, hoor, dat label. Want ook het scherm, dat is nou een mini-LED scherm geworden. 10.000 pixels in plaats van 72. Dus ja, dat is gewoon bijna OLED kwaliteit. Nog eens een tikkeltje helder. En ja. En dan, nog iets. De USB-C aansluiting, die ondersteunt nu Thunderbolt. Je kan dus nu op een iPad Pro kun je een Apple XDR Pro Display aansluiten. 6K scherm. Geen zweet. Nee. Ja, het is alleen een beetje jammer dat hij gewoon exact hetzelfde laat zien als wat er op je iPad wordt vertoond. Al kun je dat in een aantal apps kun je dat wel aanpassen.
Ja, dus want dat wil ik net vragen. Want een iPad is natuurlijk 4x3. Beetje vierkant scherm natuurlijk. En heel veel externe schermen zijn breedbeeld. Maar dan krijg je dus gewoon balken naast je scherm in de meeste gevallen.
Ja, je krijgt gewoon een mirror. Dat noem je mirror.
Screen
mirror.
Ja, dat is wel jammer.
Ja.
Maar eigenlijk gewoon een tweede scherm hebben. Maar dat is iPad OS nog niet.
Ja, nou ja, kijk, zo'n iPad Pro, ik bedoel, hij is ook niet goedkoop. Dus wat betaal je voor die grote? €1,219 vanaf prijs. Maar ja, dus eigenlijk gewoon een laptopprijs, kun je zeggen. Dus ja, je zou daar toch, je liet er een extern scherm op kunnen aansluiten. Nou ja, dat kan wel. Alleen je hebt niet, zoals bij een MacBook of bij veel laptops, dat je wat er op je desktop gebeurt, kunt verdelen tussen die twee schermen.
Nee, exact.
Maar goed, ja, oké. Nou, klein bier misschien. FaceTime camera, je zit er op dezelfde plek. Ik gebruik die iPad Pro vooral met Magic Keyboard. Vind ik helemaal te gek. Maar goed, dan zie je wel altijd heb je een soort die camera van de zijkant. Want je iPad is gekanteld. Maar goed, er zit nu wel een nieuwe lens in. Die kan je beter volgen en in- en uitzoomen en zo. Center stage noemen ze dat. Nou, wel geinig.
En dan zou het moeten lijken alsof je toch midden in beeld zit, terwijl je eigenlijk inderdaad die camera soort van ergens halverwege zit.
Nou ja, dat is wel iets wat ik ook bij het testen me ga afvragen. Want als je dus zo'n iPad Pro in de Magic Keyboard case gebruikt, dus dan zit hij op zijn kant, landscape, met dus dan de camera in dit geval links, in plaats van bovenin in de rand. Ja, wat gaat dat doen? En wat doet dat ook inderdaad met deze functie, dat center stage? Werkt het dan nog wel lekker of niet? Gaan we zien. Hij krijgt ook 5G-ondersteuning voor die paar mensen die dat interessant vinden misschien. En ook weer de opslag, hallo, die gaat gewoon naar ook 2 terabyte.
Ja.
Dit is niet normaal, man. Dit is gewoon eigenlijk geen tablet meer, hoor. Ik had nog zo'n briefing weer achteraf. En ik vroeg ook nog zo, wat raden jullie mensen? Die vraag stel ik elke keer trouwens, maar wat raden jullie mensen nou aan? Wanneer raak je nou iemand een iPad Pro aan of een MacBook Pro? Nou, ik krijg altijd het standaard antwoord met iedereen. Zoveel mensen, zoveel wensen. En er is keuze en bla bla bla. Maar ik vind het echt steeds lastiger worden.
Ja.
Ik merk nu ook, met het thuiswerken met corona. Ik gebruik mijn iMac en mijn iPad Pro. En mijn laptop niet.
Snap ik, ja. Snap ik.
Heerlijk, man. Maar goed, de 11-inch die heeft dan. Dat scherm is ietsje minder. Die heeft dus geen mini-LED. En die kost 900 euro.
Moet even uitleggen wat mini-LED is trouwens. Apple legde dat wel mooi uit in die video, hè?
Je moet volgens mij relevanter in Apple-stijl is wijzen op het resultaat. En dat is dat je net als OLED een mooi zwarter zwart ziet. Een hoger contrast. En eigenlijk nog een voordeel van de mini-LED ten opzichte van OLED is dat het nog wat brighter is. Hè? Brighter, helderder.
Ja, nee, precies. Je hebt geen inbranders, want dat is volgens geruchten de reden waarom Apple voor mini-LED heeft gekozen. Want mini-LED is wel nieuwer en ook iets duurder dan OLED. Maar OLED kan inbranden. En stel, jij bent een professionele gebruiker en je hebt bijvoorbeeld de hele dag Photoshop openstaan. Dan sluit je het na het eind van de dag af en dan is gewoon de hele interface ingebrand. Ja, dat moet je ook niet hebben natuurlijk. En daar heb je bij mini-LED dan weer geen last van.
Nee, al wordt volgens mij. Ja, dat was bij OLED in het begin was dat wel meer een issue dan tegenwoordig, hoor, volgens mij. Volgens mij wordt dat punt wel een beetje overdreven.
Het bestaat nog steeds, hoor. De waarschuwingen zijn er nog steeds wel om dat echt niet te doen.
Anyway, dan over die Magic Keyboard gesproken. Die komt er nu ook in het wit. Die zal lekker goor worden. Maar goed, naar verluid is dat ding makkelijk schoon te maken. En ja, wel een grappig detail. Voor de nieuwe grote iPad Pro is er stiekem eigenlijk ook een nieuwe Magic Keyboard. Het doet allemaal hetzelfde hoor, ziet er hetzelfde uit. Maar want die grote iPad Pro die is wat een fractie dikker geworden. Halve millimeter geloof ik. Daardoor is het zeg maar het zwaartepunt anders. En ja, dat is vind ik wel weer typisch Apple. Dan brengen ze gewoon meteen een nieuwe Magic Keyboard daarvoor uit. Hallo.
Dan zou die omkukelen.
Ja.
Ja, het is toch een apparaat wat ik altijd moeilijk vind om enthousiast over te worden, de iPad Pro. En zo zijn er velen met mij. Die zijn gewoon niet des tablets, zeg maar. Ik moet er niks van hebben van een tablet. En wat ze ook
verzinnen... Nee, maar heb je nooit gehad, Tony, toch?
Nee, ja, ik heb wel tablets gehad, absoluut wel. Ik heb wel 4 iPads gehad in al die jaren, maar... De enige keer dat ik het gebruikte is dat ik ergens woonde met een bad. Dan zat ik in bad om een iPad te lezen.
Ja.
Weet je wel? Ja, maar goed. Ja, bij de jij zegt, komt ja, ik werk op de iPad Pro, maar niet zeg maar 4 uur lang achter elkaar.
Nee. Kijk, dus echt het grove werk doe ik thuis nu op een desktop computer.
Ja,
en al precies. Het meer, het toch net even wat mobielere... weet ik veel, ik ga even een videocall buiten doen. Nou ja, dan ga ik... Ik pak dus dan niet meer mijn laptop, maar die iPad. Mm. Ja, lekker,
ja,
hoor.
Precies. En dat snap ik ook. Want mijn laptop, die gebruik ik eigenlijk gewoon als een desktop. Ja. Omdat je toch meestal... Als je langer moet gaan zitten, ga je goed zitten aan een tafel. En dan zet je hem ook op een standaardje, en nou, et cetera. Dus dan gebruik ik hem als een desktop. Terwijl... Al die dingen die ik buiten zou doen normaal bijvoorbeeld. Je bijvoorbeeld even in, nou ja, je gaat met je laptop meestal ook niet in de zon zitten. Want het is niet, het werkt niet en zo. Met zo'n iPad ga je toch even sneller buiten zitten. Misschien even wat mailtjes. En ja, dan ga je daarna weer aan een lang stuk binnen zitten. Dus dat, ik snap die verdeling prima, ja.
Ja.
Komen we bij het onderwerp waar Apple zijn presentatie mee begon. Namelijk, heel meta, podcasts. Apple Podcasts app wordt vernieuwd.
Ja, nou, ze begonnen trouwens nog over die creditcards. Maar goed, die worden hier toch niet aangeboden. Nou, dus ja. Dat skippen we keihard. Ja, dat is
een mooi moment, hè?
Skippen we keihard. Ja, en,
dat Tim Cook begon met... we beginnen met de Apple Car. Ik zeg even Apple Car? Zegt hij nou Apple Car? Had je dat niet?
Nee.
Oh, het gaat over de creditcard.
Ja. Nee, ja, de Apple Podcast. Ja, kijk, ze waren natuurlijk eigenlijk een van de pionier... Nou, Adam Curry, dat was een pionier. Maar Apple bracht, die heeft dat echt wel toen, nou wat was het nu, 15 jaar geleden, echt wel op de kaart gezet eigenlijk. Hè, met zijn plekje in iTunes toen destijds nog.
Adam Curry heeft die naam bedacht natuurlijk.
Ja.
En het woord pod komt gewoon van iPod natuurlijk.
Ja, precies. En inmiddels heeft Apple een eigen app daarvoor. Maar goed, ja, het was nou niet bepaald hun beste app. We zagen natuurlijk ook een groot offensief eigenlijk van Spotify. De markt is echt aan het bewegen rond podcasts. Hè. Dat bleef een soort zijn tweede jeugd. Er wordt er veel in geïnvesteerd. Er wordt ook hele toffe content gemaakt. Waaronder deze podcast natuurlijk. kug. Maar goed, Apple doet twee dingen. Voor de gebruikers, die krijgen vanaf volgende week in iOS 14.5... een vernieuwde podcast app, die van Apple dus... En daar kun je wat leuker in browsen enzovoort. Nou, allemaal,
kanalen ook, vond ik wel grappig.
Ja, nou goed, grotendeels cosmetisch toch. Voor podcastmakers daarentegen, ja, dat was eigenlijk het grote nieuws. Want die kunnen nu abonnementen gaan aanbieden. En dat is natuurlijk wel cool hoor. Want dan kun je dus bijvoorbeeld je luisteraars tegen betaling dan dus advertentievrije podcast aanbiedt... of extra content of exclusieve series, nou noem maar op. Kun je allemaal zelf bedenken, ook als podcastmaker. Apple update ook zijn tools voor podcastmakers. Dus ja, dat wordt wel leuk hoor.
Ja.
Maar die van ons, die blijft gratis.
De Breitpodcast zoals deze nu is, blijft voor ons nog gewoon gratis hoor. Ja, zeker. Maar
goed.
Nou ja, kijk, het opent meer deuren. En je ziet eigenlijk hiermee doet Apple ook... stapt het in eigenlijk toch ook op die professionaliseringsslag... die bezig is voor dit medium. En dat is wel interessant. Kijk, er zijn natuurlijk ook veel voor's en na's. Spotify die podcastmakers echt opkoopt en exclusief maakt... en niet meer via RSS deelt en dat soort fratsen. Zover gaat Apple dus niet, valt mij op. Ja, want dat was natuurlijk ook sprake van, hè, van als service, hè, Podcast Plus. Hè, waarbij ook Apple bijvoorbeeld dan zelf en een speciale podcast zou gaan maken. En ook aankopen wellicht. Nou, dat is volgens nog niet gebeurd. Maar deze abonnementen, dat geeft wel tools in handen voor makers.
Ja, en ook een alternatief voor reclames tussendoor. He, van die ellenlange voorgelezen reclameboodschappen van winkels met kortingscodes en dergelijke. Ja, die hoeven podcastmakers dan minder vaak te doen als ze voor dit model kiezen.
En, ze kunnen investeren. Je kan gewoon zeggen van een podcastmaker kan zeggen, ik wil ergens dieper induiken bijvoorbeeld. Maar dan moet ik research doen of ik moet op pad of ik moet mensen interviewen. Het kost tijd. Maar als jij weet, er zijn zoveel geïnteresseerden in en die betalen vooruit, bij wijze van spreken, met een abonnement. Nou, dan wordt de podcast als medium ook weer beter en professioneler.
Ja. Dus een maandbedrag, maar je kan inderdaad ook een jaarbedrag aanbieden. En dat is natuurlijk wel erg fijn voor wat stabiliteit voor de makers. Er zijn nu 2 miljoen podcasts op de Apple Podcast app. 2 miljoen verschillende.
Wow.
Wat een concurrentie. Ja. Nee, maar jongens, in die aankondiging van de vernieuwde Apple Podcast app stond ook dat we volgende week updates krijgen van alle Apple software. Dus iOS, iPadOS, macOS, WatchOS en tvOS.
Ja, daar moet ook wel.
Daar verschijnen natuurlijk allemaal updates van.
In aanloop naar die nieuwe producten allemaal die we nu hebben behandeld. Ja, zit er dik in.
Gaan we door met het hoorspel. Zoals elke week laten we een techgeluid horen. En we hadden de afgelopen 2 weken al hetzelfde geluid. En dat was deze.
Nou, is niet zo moeilijk eigenlijk. Nou, blijkbaar wel.
Nee, blijkbaar wel, want het is nog steeds niet geraden. Voor de tweede keer... nog steeds niet. Moeten we nog een hint geven. En ik had een hint bedacht. Slag, puntje, puntje, puntje.
4 puntjes.
Ja, 4 puntjes. Vooruit. Slag, puntje, 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 puntje. Nou, moet wel lukken, toch? Het is een inkoppertje, mensen. Kom op.
Zeg maar niks.
Nee?
Weet het zelf ook niet.
Goed nadenken. Komt hij nog een keer? Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die juist de antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Ja, dan tijd voor een rondje kort nieuws. Beginnen we met Facebook. Die wilde het recente datalek, weet je wel, waar die honderden miljoenen telefoonnummers, e-mailadressen kwamen op straat. Dat wilden ze afdoen als iets dat wel vaker voorkomt. Zodat ze niet meer op zulke incidenten in hoeven te gaan in het vervolg. Die aanpak die kwam naar buiten per ongeluk. Er een mailtje werd verstuurd van Facebook naar het Belgische Datanieuws. Datanieuws had Facebook vragen gesteld over dat datalek. En toen kreeg Datanieuws per ongeluk een mailtje dat bedoeld was voor PR-medewerkers van Facebook. En in het mailtje staat de hele PR-strategie. Bijvoorbeeld dat ze op korte termijn willen ze zo min mogelijk op dat lek ingaan. In de hoop dat er dan niemand meer over begint.
Wat een blunder, hè?
Dat is classic PR, ja.
Ja, classic PR. Gewoon wachten, gewoon niks zeggen. Hopen dat het voorbij gaat. En op de lange termijn, vond ik nog kwalijker eigenlijk, Facebook die verwacht dat dit vaker gebeurt. Dat ze vaker zulke lekken zullen komen. En het bedrijf wil dat medewerkers dus doen alsof dat heel normaal is. En alsof dat er overal gebeurt. En alsof we daar niet zo gek over moeten doen.
Oh, dat is toch wel opvallend. Ja, dat ging over scraping. Dus openbare pagina's daar informatie geautomatiseerd vanaf plukken.
Ja.
Waar heel veel techbedrijven met online publicaties eigenlijk mee te maken krijgen.
Ja.
Maar ook gewoon goed kan bestrijden. En hoort te bestrijden.
En dit is ook een beetje oneerlijk. Want wat dit geval was namelijk informatie die helemaal niet per se openbaar was. Maar bijvoorbeeld alleen als wij vrienden waren.
Ja, want het is inderdaad openbaar. Hè? Je hebt een API en developers kunnen bij andere info dan mensen die met vrienden met iemand zijn geworden enzovoort. Het is allemaal complexer dan je denkt, hè?
Ja.
Wat doen we nog op dat netwerk eigenlijk?
Ja.
Godsamme.
De slechtste PR die je kan krijgen is eigenlijk dat je PR-strategie uitlekt.
Ja.
En het gaat dan toevallig over informatie die is uitgelekt. Dus het kon ook eigenlijk niet mooier dan dit. Hè. En het is waarschijnlijk gewoon een geval dat iemand bij Facebook... bij Facebook heeft ergens een e-mailadres verkeerd ingevuld, denk ik. Toch?
Ja.
Tekenend. Het is mij ook een keer overkomen dat ik een mailtje ontving met een PR-strategie van een groot techbedrijf. Waarbij dus van elke Nederlandse journalist die destijds over technologie schreef een hele analyse stond. Van of ze pro of anti, hoe ze erover schreven, of ze vaak ergens achteraan belden of niet. Of ze, ja, weet je wel, dus dit is wel hoe PR werkt. Ze maken daadwerkelijk wel dit soort overwegingen. En het was best wel heftig. Dat was destijds, ging het over Microsoft. Ik kreeg ook een mailtje die ik niet had moeten krijgen. En volgens mij stond jij er ook in, Erwin. En dat is echt al wel 15 jaar geleden. En toen had ik een weblog. En ik zette er gewoon meteen het hele document online. Dus in dit geval heeft Data Nieuws het heel netjes gebracht. Maar het overkomt meer van dit soort bedrijven. Dus ook destijds was Microsoft de klos.
Nou, over Microsoft gesproken. Die zijn deze week begonnen met het openbare test van zijn game streaming dienst. Die stond eerst bekend als xCloud, maar die is nu een beetje naamloos. Dus de game streaming in Game Pass. En die test die is er voor iOS en de PC. En dan worden dus Xbox games vanuit de cloud naar je apparaat gestreamd. Dus naar je browser, want het werkt alleen maar in de browser. Er was al een test-app voor Android. Maar zo'n app wil Apple niet hebben. Want Apple wil elke app of elke game die op de iPhone en iPad verschijnt, wil Apple testen. Dat kan niet met game streaming. Dus heeft Microsoft nu een browserversie moeten maken. Het werkt in Safari, als het allemaal goed is. En er zijn 100 games meer dan 100 games die je kan gebruiken. En 50 daarvan die zijn zelfs met touchbediening te spelen. Dus hoef je geen controller te koppelen. We zijn heel benieuwd hoe dit werkt natuurlijk.
Ja, blijft jammer dat ze het niet gewoon xCloud noemen, jongens. Maar Cloud Gaming, dat is nou de naam. Ja, kan toch niet algemener? Ja,
is verwarrend,
wat is er mis met xCloud?
xCloud is mooi.
Dat is waarschijnlijk de Xbox rechten in de cloud op, of iets dergelijks. Maar op deze met dit soort omwegen, hè, ook al is het via Safari, als het eenmaal fullscreen werkt, dan heb je toch dat je Xbox games op Apple-apparaten kan spelen.
Ja, maar dan weer niet op de Apple TV, want die heeft geen browser.
Nee, niet op jouw Apple TV weer, hè? Ja, nee dat hoort hem niet, hè, Floris?
Met hart en ziel wil ik op dat ding gamen, maar het komt er maar niet van. Ja, en dan nog een website, een opvallende website die op potentieel vreemdgaan kan controleren. Door te kijken of WhatsApp-gebruikers tegelijk online waren. En die website die zegt van ja, wij kunnen dit alleen maar omdat WhatsApp ons dat toelaat. Dat is ook wel opvallend. Als WhatsApp dat niet wil, dan moeten ze het maar niet toestaan. Nou, het is wel grappig. Vice die had ontdekt dat je helemaal niet kan uitschakelen of andere WhatsApp-gebruikers zien dat je online bent. Want ik ging altijd ook wel vanuit, je kan het uitzetten. Want je kan status, weet je, kan instellen in WhatsApp. Wie kan je status zien? Iedereen of alleen vrienden of helemaal niemand. En je kan ook zien, weet je, je kan instellen van je bovenaan heb je staan van zo laat voor het laatst gezien. Dat kan je ook uitzetten als je vindt dat privéinformatie is. Maar je kan dus niet, als ik bijvoorbeeld ga kijken, is Tony online en Tony is, als hij offline is, kan ik misschien niet zien wanneer het voor het laatst online was. Maar als hij online is, dan staat er altijd Tony is online. En daar kan Tony niks aan doen. En wat die dienst dus deed, was automatisch kijken wanneer Tony online was en dan bijhouden. En dan kon je ook de naam van iemand anders invullen. En dan kon je zo controleren of die twee mensen, waarvan jij vermoedt die gaan vreemd, of die inderdaad tegelijk online waren.
Oh ja, je weet niet zeker of ze überhaupt elkaar bericht hebben gestuurd. Maar je weet alleen
weet je
dat ze... En het is wel verdacht natuurlijk als het midden in de nacht is of zo. Oh ja.
Ja, precies. Dat was dan de gedachte. En dan moest je dan geld, die dienst vroeg dan geld om dat allemaal bij te houden. En inmiddels is dat weer uitgeschakeld. WhatsApp zegt ook, nou, dat mag helemaal niet. Maar die online status... Nee, dat mag niet. Maar die online status, die is nog steeds zichtbaar. Je kan nog steeds niet in de instellingen van WhatsApp zeggen, ik ben offline, ook al ben ik online. Terwijl het is in heel veel andere apps standaard.
En waarom is dat eigenlijk zo, dat je altijd dat kan zien?
Ja, weet ik ook niet. Het is gewoon, het lijkt wel een foutje gewoon. Het is geen goede functie eigenlijk. Want je kan bijvoorbeeld in Slack of op je PlayStation of zo, kan je altijd gewoon, ook al ben je online, kan je kiezen status offline. En dan ben je gewoon onzichtbaar. Maar op WhatsApp heb je dat niet.
Het blijft een rare dienst, dat WhatsApp. Maar dit is ook weer zoiets. En die site die is niet meer te bezoeken.
Nee. Nee, de naam werd er door Vice ook
niet... Voor iedereen die interesse heeft.
Nee, precies. De naam is er niet eens bijgezegd of Vice. Ze vinden dit echt wel een kwalijke zaak.
Dus iemand die verdenkt... als je partner verdenkt, het kan niet meer voorlopig. Maar ja, nee. Het is wel jammer dat ze niet wordt dichtgetimmerd weer.
Ja, en ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je meegenomen. Beginnen we met Tony.
Ja, later deze week is Earth Day. dag die in teken staat van de klimaatverandering. En in het kader daarvan een tip op de BBC, gewoon op de televisie.
Gewoon op de televisie?
Is nu te zien. Ja, de televisie, BBC, is te zien. De documentaire serie over Greta Thunberg. Het Zweedse meisje dat het opneemt voor ons klimaat. A Year to Change the World. Daar kwam ik gewoon zeppend langs. Dat kan. Heel ouderwets klinkt het. Maar ja, het is fantastisch om te zien. Want het is toch echt wel heel knap hoe zij dat doet. Want het is natuurlijk een heel bijzonder meisje. Ze heeft ook asperges. En niet asperges, maar asperger.
Hmm.
Als je niet goed verstond. Maar het maakt voor haar heel lastig om in de openbaarheid eigenlijk te treden. En toch doet ze dat. En toch zeilt zij de wereld. Ze zeilde de Atlantische Oceaan over om dan te spreken bij de Verenigde Naties en dergelijke. Dat zijn natuurlijk historische momenten geworden. En in die documentaire gaat het gelukkig niet alleen over haar, maar ook over het klimaat in het algemeen. Zij bezoekt allerlei belangrijke wetenschappers, bedrijven en techneuten die aan oplossingen werken. Maar ook mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt door de klimaatpolitiek. Ze gaat bijvoorbeeld in Polen op bezoek bij mijnwerkers. Die zijn werkloos geworden. Nou, dat verwacht je niet meteen natuurlijk. Dus dat zorgt ervoor dat het toch interessanter eigenlijk is om naar te kijken dan de documentaire die eerder over Greta Thunberg is gemaakt. Misschien hebben jullie die gezien?
I am Greta.
Ja, die staat zo'n beetje op alle streamingdiensten. Daar krijg je echt meer een soort kijkje achter de schermen bij het hele circus. En wordt er alleen met haar meegelopen en wordt er niet heel veel verteld over de wetenschap erachter. Terwijl dit juist een meisje is die het allemaal helemaal, ja, heel slim meisje. Die heeft alles gelezen. Daardoor is ze zo actief geworden erin. Omdat zij, in tegenstelling tot de meeste politici, wel alle wetenschap heeft doorgenomen.
Ja.
En het mooiste moment is natuurlijk als zij, en dat is dit in de tweede aflevering van deze driedelige serie. In de tweede aflevering gaat ze naar het Wereld Economisch Forum in Davos. En daar is Trump, is daar dan ook. En dat moment kennen we natuurlijk allemaal nog wel.
Ja, van de foto's.
Ja, van dat zij zo boos naar hem kijkt.
Ja.
Dit is een moment dat echt wel, als er een documentaire over de 21ste eeuw wordt gemaakt, zit Greta Thunberg zit er wel in. En Donald Trump zit er alleen maar in met dit moment. En verder heeft hij niks toegevoegd aan de wereld. Denk ik zelf.
Boom.
Kijken dus allemaal.
Ja, nee, ik ben benieuwd. We gaan hem linken in de show notes. Dan de tip van Erwin.
Ja, van een geheel andere orde. Ik had erover gelezen bij RTL Nieuws. Het is een verhuurdienst van Lego. Lego sets. Het heet Stapelgek. Het is echt een heel particulier initiatief, hoor. Initiatief. Het is gewoon van een jonge scholier, VWO-scholier. En die krijgt hulp van zijn ouders. Ze opereren vanuit Nijmegen. En eigenlijk, ja, als je buiten de 100 kilometer woont, dan wordt het al lastig voor ze. Want ze gebruiken nog geen pakketjes. Ze brengen alles zelf langs. Maar je hebt het over de grotere Lego sets. Hè, de Millennium Falcon bijvoorbeeld van Star Wars van Lego. Of het Zwijnstein Kasteel van Harry Potter van Lego. Echt met die duizenden stukjes. Ze hebben ook wel wat kleinere sets hoor, trouwens. Maar en ja, de grap is natuurlijk, als je die hebt, superleuk. Maar het leuke is het bouwen. De eerste keer zo'n set bouwen. En daarna, dan staat het er. En
dan moet je ermee.
Ja, als je het nog een keer wil gaan bouwen, weet je, dan ben je natuurlijk al twee derde van de stukjes kwijt waarschijnlijk. En of dat zit dan in de grote doos tussen alle duizenden andere Lego steentjes.
Ja.
Ik vond het echt een super slim en super sympathiek idee. Je zou er bijna in willen investeren of zo. En dat ze een soort Lego lease opzetten en. Maar goed, ik weet niet of Lego.
Dit is bij uitstek inderdaad.
Zeker voor de mijnvakantie, hè, die op stapel staat. Dus,
je kan zo 2000 euro kapot gooien op een paar Lego sets.
Ja.
En die bouw je inderdaad één keer en dan zet je ze weg of zo, ja.
Ja, je betaalt,
hoeveel kost zo'n Millennium Falcon set eigenlijk, Erwin? Want ik zie die hier staan. Je kan die dan huren bij deze dienst voor 50 euro.
Dat is een beetje de duurste set die ze hebben. Dat is ook met de meeste stukjes een beetje. Je bent ook al onder de pan over 20 euro of 25 of 30. Maar goed, zo'n set kost nieuw. Zet er maar een nul achter.
Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk fantastisch.
Ik heb wel eens een Millennium Falcon gekocht voor 350 euro. Die heb ik in elkaar gezet. Die heeft een tijdje in de woonkamer gestaan en die ligt nu op zolder.
Ja.
Oh, het is best wel slim gedaan. Dat heeft die jongen echt goed gedaan. Want je kan dus ook zeggen, zie ik, die kan voor een week extra verlengen als je hem nog niet af hebt, zeg maar. En je kan ook de af laten breken, zie ik staan.
De afbreekservice, die is briljant, man.
Mooi.
Ja. Want, hoe werkt dat?
Nou ja, kijk, je kan zo'n ding zelf, als je hem in elkaar bouwt, hij moet ook weer terug. Dus ga je hem dan
heel terug.
Ga je hem dan weer helemaal uit elkaar halen. Dat is soms echt lastig, hè, met die grotere sets. Dus dat kun je ook uitbesteden. En dan komen ze hem ophalen gewoon zoals jij hem aanbiedt. En dan gaan ze hem thuis uit elkaar halen. Want kijk, en dan moeten ze sowieso, want ze moeten altijd checken of alle steentjes er nog wel bij zitten.
Ja, doen ze het ook in zakjes. Net als,
komt die jongen nog wel aan school toe.
Maar hebben ze van die genummerde zakjes ook? Want normaal als je het koopt zit er vertuin in van die...
Ja, ik weet het niet. Ik heb nu de eerste gereserveerd. Voor de meivakantie dus, voor mijn oudste dochter. Zwijnstein Kasteel. Ja, te gek. Maar dus, dat zal de eerste keer zijn. Wat wou ik nou nog zeggen erover? Je betaalt nog wel. Dus je moet lid worden. Dat kost €20 per jaar. En dan heb je nog de huurprijs. Maar goed, vergeleken bij de nieuwprijs van dat soort sets. Een schijntje.
Ja. Nee, echt een leuk initiatief. Ik heb een tip en dat is een film. Ik heb weer eens een tekenfilm gekeken. Wolfwalkers op Apple TV+. Plus. Dat is zo'n film die ook is genomineerd als beste animatiefilm voor de Oscars en zo. En ik had al wel eens een film van die studio gezien. Dat is een eerste studio en die had ook The Secret of Kells gemaakt. En Wolfwalkers is... Het is een hele mooie stijl, een beetje handgetekende stijl. Je ziet ook zeg maar soms de lijnen verschieten. Soms zie je de schets nog door het personage heen. Dus ik vind het sowieso heel... het is prachtig om naar te kijken al. En het is eigenlijk gewoon een leuk ouderwets tekenfilmverhaal eigenlijk.
Voor kinderen ook wel, voor volwassenen?
Ja, voor volwassenen is het absoluut ook leuk. Maar je kan het ook prima met kinderen kijken. Het is een beetje spannend soms. Want het gaat met wolven en er wordt op de wolven gejaagd en zo. Maar het is, ik vind het een beetje zoals vroeger de Disney tekenfilms waren. Dat deed het me aan denken. En zoals Disney ze zeg maar zelf niet meer maakt. Zo worden ze nog wel gemaakt.
Cool.
En dat is op Apple TV?
Ja.
Plus.
Apple TV Plus. Ja, heb ik daarmee. Nee, daar heb ik gewoon geen abonnement op. Maar ja. Ik zal ook wel weer eens... Nee, maar goed.
Ze hadden onderzocht, trouwens. Ze hadden onderzocht. Ze hadden streamingdiensten vergeleken. Het is wel een vergelijking die gaat een beetje mank. Maar ze hadden de IMDb, Internet Movie Database, ratings van films naast het aanbod gelegd van films bij de streamingdiensten. En Apple scoort dan gemiddeld het hoogst. Dus je kunt zeggen dat het aanbod aan films bij Apple de hoogste kwaliteit biedt. Ja, aan de andere kant. Het zijn er ook maar een paar.
Ja, dus, films en series.
Films hebben zij niet, denk ik. Hè? Dus,
nee, films en series hebben ze gekeken. Ik heb ook
films en series, okay, ja.
Ja, maar ze hebben niet veel, maar het is allemaal wel goed. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar het is inderdaad echt niet veel.
Ja.
Maar komt niet vaak voor dat ik het totaal oneens ben met die gemiddelde, hoor, bij IMDb.
Nee, daarom.
Daar kan ik echt wel mee leven. Ja. Het is echt wel een goede indicatie. Ah, is toch interessant.
Ja.
Maar ik ga binnenkort weer Netflix aanzetten een tijdje. Gewoon om te proberen. Kijken of ik wat leuks weet te vinden.
We zijn benieuwd, Tony. We wachten met sport
al vast over.
Ja, maar al het andere heb ik nu af. Dus ik zit nu, je hoorde het al, ik zit nu gewoon echt te zappen op tv.
Maar je hebt het echt uitgekeken.
Slecht teken.
Ik heb Amazon helemaal uit en Videoland helemaal uit.
Is ook knap. Maar dat was hem weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Vinden we leuk. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Bye.
Yo.